Ik heet u allen hartelijk welkom op deze Bijbelkringavond. Het was wat glibberig op de wegen, begrijp ik. Ik heb er geen last van gehad, een kleine stukje. Maar toen regende het nog maar net, dus nu is het wat meer. Dus het zou wel eens glad kunnen zijn. En wat dus oudere mensen een beetje thuis houdt. Maar ze kunnen meekijken, meeluisteren met ons. Dus ook voor hun welkom op deze avond. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Het 10e vers van Psalm 147. Zullen we samen bidden. Al wat adem heeft, loven de Heere. Heere, die algemene oproep, die zendt u tot de volkeren die bekendgemaakt worden met uw woord en die uw verbondsgeheimenissen bekend zijn. Wij danken u daarvoor dat we rondom dat woord ook vanavond weer hier samen mogen zijn met al degenen die met ons verbonden zijn in de thuissituatie, ook nu vanwege misschien wel de gladheid. En wij bidden u voor allen die over de wegen nu moeten, wil ze behoeden en bewaren voor ongevallen en gevaren. En dat u ons hier samenbrengt in deze verwarmde ruimte, waar wij weten dat het in andere delen, in bijzonder wel in Oekraïne, hier waar ouders en hun kinderen geen warmte hebben, verstoken zijn van elektriciteit en gas, en soms ook zelfs geen water. Wij bevelen ze onder uw hoede aan. Gedenk aan hen, maar geef ons ook de rechte dankbaarheid in ons hart, dat het hier nog zo anders mag zijn. Heren, dat is niet om verdiensten, maar dat is uw rijkdom van uw genade en ontferming. Geef zo ook deze avond de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, dat wat overdacht is, dan ook tot helderheid uitgedragen mag worden, en dat we met elkaar bevestigd en versterkt mogen worden door alles heen, wat in het bijzonder dan de apostel Petrus ook weer opnieuw tot ons vanavond wil zeggen, door de inspiratie van de Heilige Geest opgeschreven en tot in alle tijden voor de kerk als het woord dat uit uw mond is uitgegaan. Gedenk ons zo naar uw barmhartigheid en hoor ons in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de tweede Petrusbrief, eerste hoofdstuk en dan nu versen 8 tot en met vers 15. 2 Petrus 1, vers 8 tot 15, het vervolg, dat lezen we. Want zo deze dingen bij u zijn, en u weet misschien nog van vorige keer, dan gaat het dus in die herinnering over die keten, die achtvoudige schakels van die keten, die, ik zal er straks nog wel even op terugkomen, maar van deze dingen, dus dat is die keten, bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonde. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt, en ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen, bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Tot zover dit gedeelte. Voordat we daar verder aandacht aan geven, gaan we nog zingen uit Psalm 102. En we hebben gehoord dat Petrus zijn leven, de tabernakel, af gaat leggen. En daarvan gaan we dan ook zingen, Psalm 102, het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Het 15e vers uit Psalm 102. Ik wil met u deze avond openen met een tekst uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, een geestelijke zoon, geschreven. En dat is een heel opmerkelijke tekst. Hij schreef het, want dit is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt hij goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap, tot wie hij wil, en ook wanneer hij wil. En door die dienst, in dienst van de verzoening, worden de hoorders, alle hoorders, ernstig en welmenend geroepen om tot hem te komen, en waarvan hij ook belooft hen die tot hem komen te geven het eeuwige leven. Dat is de getuigenis die Paulus dus ons hier aanreikt en waar zoveel door het evangelie geroepen worden. En we hebben ervan gezongen, hij gaf aan Jacob zijn wetten. Hij deed Israël op zijn woorden letten, zo wilde hij met geen volkeren handelen. Die liet hij in hun wegen wandelen. Nou, dat weten we door het hele Oude Testament, Nieuwe Testament. Kunt u dat opmerken, kunt u dat lezen. Farao, Nebukadnezar, de Meden en de Perzen, de Grieken, de Romeinen. Hij liet hun in hun wegen wandelen. En tot ons komt het evangelie. Dat is het wonderlijke. Hij zendt het tot wie hij wil. Zo deze dingen dan bij u zijn, nou dat is die keten van vorige keer waar Petrus dus over gesproken heeft. De Heere onze Schepper heeft alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid nodig is. En dat is dus door de prediking van het evangelie, maar ook hij die ons de adem en het hart doet kloppen en de plaatsen onze woning heeft bepaald, zodat wij ook binnen de lichtkring van het evangelie mogen leven en daarin geboren zijn. En zo zien we dus de Heer Jezus Christus. In hem zijn ons die grootste en dierbare belofte geschonken. Geschonken. Dat is dus een genadegave die de Heer aan niemand in deze wereld verplicht zou zijn om die te geven. Maar het is zijn bewogenheid en zijn barmhartigheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige liefde zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarin zien we dat door de Heilige Geest ons niet alleen het woord wordt verkondigd, tot onze oren wordt gebracht, maar dat de Geest het ook via de prediking van het evangelie inwerkt en in laat dalen tot in de diepte van ons hart. Hij is het opdat we die dingen waarvan gesproken is ook zullen toe-eigenen en het ook deelgenoot van worden gemaakt. Inwoning van de Heilige Geest, waarin Petrus zegt dat we de goddelijke natuur deelachtig zullen worden. Nou, wij gebruiken meer het begrip de wedergeboorte, nieuwe schepping, opstaan uit de dood, zoals de dorpse leerregels erover spreken. En dat is deel krijgen aan de goddelijke natuur. Daar kom ik straks nog wel even bij terug. Maar zo hij nu tot het geloof zijn gebracht, en voeg dan bij dat geloof, nou en dan komt die keten. Dat noemt Petrus dus een achtvoudig getuigenis, kernachtige begrippen die we de vorige keer al langsgelopen hebben. Geloven, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde jegens allen. En de eerste schakel is het geloof en de afsluitende schakel is de liefde Gods. Dat is een keten, daar zitten dus al die schakels aan verbonden. Het komt op uit het geloof en het eindigt in de liefde. En Petrus benoemt dus deze dingen, heel positief. Eerst heel positief. En dan daarna, dan komt het negatieve, maar eerst het positieve. Want als deze schakels aanwezig zijn en toenemen in aantal en in kennis, zo zal u dat niet ledig, nog onvruchtbaar laten in uw geestelijk leven. Dit doende, dat vergt ook aandacht. Doen, maar daar houden wij niet zo van, want ja, doen, het is toch niet een doen godsdienstigheid. Ja, maar dit doende, om daarin onderwijs te ontvangen, dat vraagt aandacht. En dat vraagt inzet. Het geloof is geen werkeloze beweging. En dat moet je nou eenmaal maar gegeven worden. En dan moet het ook onderhouden worden. En daarin, nou ja, nee. Je bent er helemaal bij betrokken. Helemaal in je wezen door aangegrepen. Het laat je daarom ook niet onvruchtbaar. Niet voor jezelf, maar ook niet voor anderen die dat mogen opmerken. Dat er in het leven verandering is gekomen. En we zouden nog een negende schakel hierbij kunnen noemen. Wat Petrus al zegt en wat Paulus dus zei tegen Timotheus. En dan gaat het om de kennis van onze Heer Jezus Christus. Opdat alle mensen tot de kennis der waarheid worden gebracht. En dat is de kennis aangaande de Heer Jezus Christus. En zo dan deze dingen bij u zijn. En het avondmaalformulier, wat u ook kent, die zal erbij zeggen, beproef dan uzelf, onderzoek uzelf of deze dingen bij u zijn. Nou, dat is het overwegen, dat is nadenken voor jezelf. En want als het dan niet zo is, en dan komt het negatieve, dan bent u blind. En dan staat u van verre. Dan staat u van verre en u hebt er geen deel aan. En de warmte van het evangelie is nog niet in die zin uw leven betrokken. U staat van verre, niet ziende en niet wetende. Blinde ogen en niet weten waar langs de weg tot de zaligheid dan ook gaat. En Petrus, die deze brief schrijft nadat hij ongeveer 25 jaar in die gemeente van Klein-Azië gearbeid heeft. Dus hij kwam daar alleen met het evangelie. En daar is hij begonnen te verkondigen. Er was geen gemeente. Het was een grote groep heidenen. En daar is hij begonnen met zijn arbeid. En er kwamen mensen tot geloof. Er kwamen mensen die het woord wat Petrus predikte, dat namen ze aan als woorden van God. Nou, zo heeft hij ook daar de gemeente in onderwezen en geleerd. En daar waren mensen ook inderdaad tot geloof gekomen. En omdat de Heilige Geest ook in middels de prediking ook laat merken dat het woord van God kracht doet. In mensenharten, in levens. En die zie je dan ook vernieuwd worden, veranderd worden. Uit het heidense kwamen ze tot de kennis van het evangelie. Ik zeg het bewust, kennis van het evangelie. Ik ben nog voorzichtig om te zeggen, ze kwamen tot kennis van de Heer Jezus Christus. Want waar de kennis tot Christus ons leven brengt, dat zal nooit meer gebroken worden. Maar als het alleen de kennis is aangaande het evangelie, dat kan nog weer veranderen in het leven. Want daar gaat het over. Dat beschrijft ook Petrus. Want ze hebben hun vorige wandeling en hun vorige getuigenis hebben ze weer vergeten, hebben ze weer verlaten. En ze zijn weer teruggekeerd tot het heidense. En zoals meerdere keren in de Bijbel dat besproken wordt, denk u maar aan wat Paulus zegt met wenend hart, zeg maar, Demas heeft mij verlaten, heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Dat doet pijn. Dat doet pijn als dat een medearbeider van de apostel is geweest. En hier zien we hetzelfde. Ze zijn weer naar het vorige. Meer en meer is daar die druk van uit die omstandigheden van waaruit ze getrokken zijn. Door het licht tot het licht. dat, ja, dat hebben ze niet volgehouden en ze zijn weer teruggevallen in het heidendom. En zoals Petrus in het tweede hoofdstuk, daar komen we er nog een keer op terug, dan zegt hij, ze zijn teruggekeerd al gelijk een hond tot zijn uitbraaksel. Dat schijnt een getuigenis te zijn dat honden, als ze wat uitbraken, dat ze dat later weer opeten. Nou, zo zegt, staat in het tweede hoofdstuk, ze zijn teruggekeerd gelijk een hond tot zijn eigen uitbraaksel. En ze zijn als een gewassen zeug. Nou, u weet, varkens die liggen lekker in de bagger, in de modder. En dan worden ze gewassen. Maar wat doen ze dan? Ze rennen gelijk weer terug naar die modderpoel. En ze ploeteren daar weer lekker in verder. Zo zegt hier Petrus ook. Deze mensen. En dat zegt hij met smart. Ze zijn weer teruggekeerd. Ze zijn hun vorige levensopenbaring vergeten. En ze waren gedoopt, staat er zelfs bij. Ze waren gedoopt. En, maar niet in die zin vastgemaakt. Daarom. Dus hij neemt het ook als een vorm van waarschuwing, een vermaning. Maar vermaning, dan moet u niet. Voor ons is dat woord altijd een vermanend vingertje. Maar een vermaning, dat kan ook vanuit een liefdevolle bewogenheid zijn. Dus dat woord vermanen, dat heeft voor ons een beetje negatieve klank. Maar dat is het hier in deze zin niet. Broeders en zusters. Dus hij zegt broeders, maar daarbij zijn de zusters inbegrepen. Dat weet u wel. Dat is in de Bijbel altijd één. En die horen erbij. Benaartig u, zet u daarvoor des te meer in. Waarvoor? Om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Want dat doende, zul je nimmer meer struikelen. Nou, dat is nogal wat er zo gezegd wordt. Het eerste wat ik er wil opmerken is dat Petrus hier zijn brief niet schrijft, zomaar in het algemeen. En aan mensen die er weinig kennis van hebben of zo. Nee, het gaat hier specifiek door het midden van de gemeente. Dus mensen die tot het geloof zijn gekomen en die het evangelie min of meer leren kennen. En, want hij schrijft aan het begin van een van de hoofdstukken voor al degenen die een even dierbaar geloof met ons hebben verkregen. Aan die mensen schrijft hij dus deze dingen. Maak dan uw roeping en uw verkiezing vast. Dus niet zomaar in algemeenheid, maar genadegaven. Door het woord en de geest gewerkt in hun leven. Ze weten zich geroepen. Door de prediking van Petrus in die zin en later door anderen maar. En ze zijn geroepen tot heerlijkheid en deugd. Door die grote en dierbare belofte die door die wijze dat de Heere zijn goedertierenheid in hun leven bekend maakt. Hij zendt de verkondiging van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil. En dat was op dat moment door Petrus in die mensen van Klein-Azië. En Gods roepstem horende zijn ze het verderf ontvlucht. Het verderf. Ja, wat verderf daarbij ingevuld kan worden. En het grootste bederf wat door alle brieven heen naar ons toegebracht wordt, dat is de begeerte, begeerlijkheid. Van, en daar vult dan maar in. Alle dingen die begeerig zijn voor oog en oor en handen en voeten, dat begeren. Want een begeerte, dat werkt verslavend. Een begeerte heeft nooit genoeg. Een begeerte wil altijd meer. Net eender als iemand aan drugs verslaafd is. Dat stopt zomaar niet. En zo benoemt hier Petrus dan benaastig u. Want opdat u niet door de begeerte overweldigd wordt. En meegevoerd wordt tot het verderf. Maar wees wakker en nuchter. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, tegen de omstandigheden van het leven alleen. Maar de strijd gaat tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat is een driekoppige vijand, dat weet u misschien wel. Een driekoppige vijand hebben we misschien op catechisatie wel geleerd. Ten eerste is dat de duivel zelf, die briesende leeuw die rondgaat, zien wie hij verslinden kan. Die mensenmoordenaren van de beginnen, dat is de eerste. En de tweede, dat is de wereld. Met alles wat gericht is op uw ogen, op uw oren, op uw handen en op uw voeten. En wat de begeerte op wil wekken, om daar ook deelgenoot van te worden. Zoiets. En dan het derde. Ja, dat is niet een vijand die rondom ons heen is. Maar dat is een vijand die binnen de poorten leeft. Dat is ons eigen vlees. Dat vlees wat zich niet onderwerpt aan de majesteit van Gods woord. Dat zijn die drie vijanden. En Gods roepstem heeft hen daarin onderwijs gegeven. Ze zijn weggevlucht van de begeerte van het vlees. En dat is niet dat je dat een poosje aan de kant legt en dat het later weer terugkeert, zoals dus een deel van die gemeente daar en toen, die zijn weer teruggekeerd tot. Maar nee, echt daarvan wegvluchten. Daarmee stoppen, zoals de vorige keer Petrus zei. Stop daarmee. Houd het voor gezien en probeer zo min mogelijk u daarin te bewegen en toe te voegen. Toen en nu in de strijd, toen was die anders die strijd dan nu in deze tijd, maar uiteindelijk is het hetzelfde. Verleiding voor oog en oor. En dit leest u ook uit de mond van Paulus. In Romeinen 7, daar gaat hij ons die innerlijke strijd, gaat hij ons bekendmaken. Want, ja, het goede wat ik wil, kunt u het begrijpen, dat de apostel dat goede wil, als dat wonder op de weg naar Damascus weer terugkeert in zijn gedachten. Wonderlijk dat u naar mij hebt omgezien. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, en dan wordt hij als een apostel, wordt hij daardoor Christus vervuld om zijn naam bekend te maken. Nou, dat was zijn lust en zijn leven, dat weet u wel. En zijn innerlijk was er helemaal op gericht om het goede voor zijn meester te mogen doen. Maar te doen vind ik niet. En het kwade wat ik niet wil, waarvan ik een afkeer heb, dat doe ik. Wat ben ik toch voor een ellendig mens? Wat ben ik toch? Maar daar stopt hij niet. Daarvan zegt hij ook, maar Gode zij dank. Daar hebt u nou het wonder van de genade, die niet verliesbaar is. Want in hem, in Christus, zijn we meer dan overwinnaars, omdat hij ons heeft lief gehad. Paulus, die heeft er een hele strijd en dat is dus, er werd altijd gezegd, Paulus, ja, maar daar was hij nog niet bekeerd. Daar was hij nog niet tot wedergeboorte gekomen. Dat is nog in zijn oude leven. Ja, ho, ho, ho. Dat is niet waar. Het is na zijn wedergeboorte. Het is na ontvangen van de genade dat hij dit in zijn leven geleerd heeft. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En ik heb de macht niet om dat van me af te zetten. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. En dan begrijpt u ook waar ik mee begonnen ben. Dat het uiteindelijk gaat om de kennis, de waarheid. Om de kennis van Christus. Die ons in alle dingen zal bewaren en behoeden. En dat is ook toch, als u daarover na gaat denken. Zondag 1. Wat is dan uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet meer mijn zelfs eigendom ben. Niet meer. Ik was het wel. Ik was het wel. Ik bepaalde zelf wel wat goed of wat kwaad was. En dat is de natuur van Adam die in mij leeft. Dat is de natuur van Adam. Maar daarbij komt de goddelijke natuur. Nou, dat is die botsing die daar telkens weer heen en weer gaat. Waarvan Petrus ook wel weet. Maar daar kom ik straks nog op terug. Beijvert u dan om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. En wij zijn geneigd natuurlijk om deze volgorde om te keren. Roeping en verkiezing? Nee, verkiezing. Dat is heel belangrijk, jazeker. Grootste wonder wat in deze wereld verkondigd mag worden, dat er een verkiezing is. Anders zou er niemand zalig worden. Totaal niemand. Niemand die naar God vraagt. Niemand die naar God zoekt. Niemand. Maar hij zendt het evangelie tot wie hij wil. En daarin komt de roeping. Als eerste. En die roeping is al verkiezend. Die roeping is al verkiezend. Want hij zendt het tot wie hij wil. En hij gaat volkeren voorbij. Ja, Jacob en Israël zijn wetten. Zo wilde hij met zijn volkeren handelen. Dat zien we. Omdat de Heere het zendt. Het evangelie zendt. Roeping. Het evangelie. Wat ons ernstig en welmenend verkondigd wordt. Om de roeping daarvan vast te maken. En het gaat hier niet over de verborgen verkiezing van voor de grondlegging der wereld. Dat is een gesloten boek. Daar hebben we geen inzicht in. Daar hebben we niets mee te maken. Dat is de verborgenheid die de Heere voor zichzelf houdt. Maar voor ons zijn de geopenbaarde dingen. Waarmee hij zichzelf aan ons leven bekend maakt. Dat is voor ons. En daar hebben we mee te rekenen. En dat is roeping. En de roeping die brengt tot verkiezing. En zo zien we waarin, als we dus daarover nadenken, even bij stilstaan. Als u weet, Calvijn, de man, uitnemende theoloog, wordt er gezegd, maar het was wel de man van de verkiezing hoor, maar wel de man van de verkiezing. Calvijn die brengt de verkiezing altijd naar voren. Maar wat zegt dan, daarom was ik heel nieuwsgierig, wat zegt Calvijn dan van deze tekst? Roeping en verkiezing vastmaken. Wat zegt hij daar? Wat schrijft hij daar dan van? Nou, weet u wat hij schrijft? Deze volgorde moeten we laten staan. Omdat het in Gods woord zo staat. Laat staan. Roeping en verkiezing. En dan gaat hij uitleggen dat de roeping al verkiezend is. Dat heb ik u al gezegd. Maar net dan het tweede getuigenis daarbij. Dordtse leerregels. Onze Dordtse vaderen. Die geroepen waren om dus een belijdenisgeschrift op te stellen ten opzichte van de remonstranten. En dat handelde over de verkiezing en de verwerping. Verkiezing en verwerping. En dan gaat u de Dordtse leerregels open doen. En u gaat ze heel stilletjes rustig lezen. En wat leest u dan? Beginnen zij met de verkiezing? Nee. Waar beginnen ze dan mee? Met de roeping. Met de roeping. Dat komt u zo, kunt u zo lezen. Het eerste artikel, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, zo zou God geen onrecht hebben gedaan als hij daar alle mensen heeft laten liggen. Daar heb je het al, daar heb je het al. Allemaal, alle mensen laten liggen. Want er is niemand die naar hem vraagt, er is ook niemand die naar hem zoekt. Geen onrecht in God, maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig lieve zoon gegeven heeft. Opdat er iedereen in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, prachtige tekst. Die veel geciteerd wordt, maar er staat wat achter. Komt nog wat bij. Opdat nu de mensen, de hoorders van het evangelie, tot het geloof worden gebracht. Want we horen zo vaak natuurlijk dat het geloof, ja, je moet het geloven. Je moet het geloven. En vandaag is er misschien wat minder in het geloof. En dan moet je morgen weer opnieuw beginnen. Met geloven, geloven, geloven. Ja, oké. Dat is een drenkeling die zich aan zijn eigen haren boven het water uit moet trekken. Nou, dat lukt niet. Dat lukt niet. Opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt hij goedertierlijk verkondigers. En hij zendt die verkondigers tot wie hij wil. En u hoort het evangelie. Dat is Gods wil, omdat hij niet wil dat u verloren gaat. Daarom hoort u het evangelie. Roeping en verkiezing. En als we dan leren, als we dan horen en opmerken in alle wanorde, in alle verwarring aangaande de uitleg, ook van de doodse leerregels. Dat is ook waar vele kerken zich uitspreken, dat ze absoluut de doodse leerregels onderschrijven. Maar als u dan hun beleiden en hun getuigenissen nagaat, dan is het helemaal niet waar. Is niet waar. Als er gewoon in de belijdenis van een bepaald, ik noem geen namen, van kerken, die in hun belijden hebben dat er geen algemeen aanbod van genade is. Nou, denk er maar eens over na. Dat gaat tegen de doodse leerregels in. Die onderschrijven de doodse leerregels niet. Andere kant, en dus, maar ik ga er niet verder op in. Er zijn nog meer dingen te noemen. Naar de andere kant net zo natuurlijk. Maar goed, maar dit betekent dat wij waakzaam moeten zijn. En de schriften meer en meer tot overdenking. En daarbij zeggen wij dan wel, ja, met de Bijbel, dat is genoeg. De Bijbel hebben we en dat is wel genoeg. Ja, maar met welke bril leest u de Bijbel? Welke bril zet u op om de Bijbel te lezen en te volgen? En de een die zet een hele andere bril op dan de ander. En daar hebben u al die verwarring. En de een die laat dit in een tekst naar voren komen. En een ander die laat een heel iets anders naar voren komen. En Petrus, wees waakzaam. En de volgende hoofdstukken straks, dan gaat het allemaal over dwalingen. En over dwaalleraren. En over lasteraars van de getuigenis die God in het midden van mensen teweeg heeft gebracht. En dan hoor je dus wel bepaalde klanken. Maar is het ook dat we het begrijpen en verstaan? Onder Israël, dan weet u dat het volk, als ze opgeroepen werden, dan werd het met de shofar gedaan. Weet u wat, die kromme horen, en dan werd er geblazen. En de shofar, die had twee duidelijke tekens. Dus er werd het klaaglijk, en lange noten werd geblazen. Dat was het teken. En als je dat aan de mensen vroeg, en die daar niet het onderwijs van kenden, en die dat klank niet herkenden, ja, die raakte helemaal in verwarring. Waartoe worden we nou opgeroepen? En de andere klanken, die waren kort en vrolijk. Ja, maar waar is het dan voor? Hoe moeten we nou? We worden opgeroepen, maar moeten we nou ons bruiloftskleed aantrekken? Of moeten we nou ons oorlogskleed aandoen? Moeten we nou onze wapens grijpen? Of moeten we dan onze mooiste kleding opzoeken? Mensen die wisten het niet. Die shofar die blies wel, maar ze begrepen het niet. En dan kwam de een op een bruiloft met zijn oorlogstenu. Of de andere die kwam bij het leger in een bruiloftspak. Begrijpt u? Zo. Die verwarring. Omdat men het geklank niet kent. En dat geklank is door het woord. Het woord alleen. De shofar. Alzo. Want dat doende. Zal u rijkelijk toegevoegd worden. De ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Here en zaligmaker. Jezus Christus. En als je nou zo'n zin naar u toe laat komen. Wat een rijkdom wordt daarin aangegeven. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd, dus extra geschonken worden, de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Nou, daar is het toch om te doen. Het gaat toch uiteindelijk om dat we tot de kennis der waarheid komen en tot de zaligheid dan ook hem leren volgen. Toegevoegd. Dat is immers de toekomst. Toegevoegd. Want in de wereld gaat het allemaal minder en minder en naar de neergang. Maar toegevoegd, dat is meer en meer geopenbaard worden. En meer daarin bevestigd worden. Dat het woord van God, dat geklank, werkelijkheid is en ons voorgaat. Toegevoegd. Ik kwam bij Spurgeon dat tegen. Spurgeon zegt, als u nog buiten het koninkrijk staat en u gaat op zoek naar de ingang, dan leest u boven de ingang deze woorden, strijd om in te gaan. En als u daardoor geleid bent en u ziet achterom naar diezelfde poort, weet u wat er dan opgeschreven staat? Het is alles de genade van God. Ja, ingaande strijd ga je om in te gaan. En als je er doorheen bent door de enge poort, zoals we dat weten uit het evangelie. En dan staat er en het is de genade van God. Genade is het waardoor u zalig bent geworden. En Petrus gaat met krachtige stem de gemeente nog één keer, alles als het ware opnieuw benadrukkend, want uiteindelijk deze brieven, is ook zijn geestelijk testament. Zijn laatste wilsbeschikking die hij overdragen wil aan de gemeente die hij mogen dienen. Dat zien we door alles heen en daar eindigt ook dit gedeelte in, dat hij weet dat zijn einde nabij is. Vermanen. Nogmaals gezegd, dat is niet het verwijzende vingertje, maar dat is dus die bewogenheid die de apostel heeft voor de gemeente die hij heeft mogen dienen. En wie weet het beter dan Petrus zelf, dat de verloochening zo heel dichtbij kan zijn. Maar ik zei net al, waar de Heer Jezus zijn genade in het leven verheerlijkt, daar staat hij er ook zelf voor in, dat het ook bewaard wordt. Dat wil ik zo net ook nog even zeggen, bij de eerste zondag, zondag 1, niet meer mijn zelfs eigendom, maar het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die mij uit alle geweld van de duivel bevrijd heeft en mij nu door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en mij daarbij bewaart. Hoort u dat? Dat zijn twee dingen. Verzekering door de Heilige Geest, maar ook bewaring. Bewaring. Want de verloochening ligt soms heel dichtbij. Dat weet Petrus maar al te goed. En wat kan hij zich dat nog goed herinneren? Wat was nou uiteindelijk dat hij wenende naar buiten ging? Dat weet u toch. Dat weet u toch. Omdat Jezus naar hem zag. En dat is die biddende hoge priester. En die gezegd heeft Petrus, maar ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet ophouden. Daar hebben we de volheid. En zo werkt hij nog. Ook in deze tijden van allerlei verval. Maar hij zal bewaren. En door zijn Heilige Geest verzekeren van het eeuwige leven. Biddende hoge priester. En daarvan we toch leren en onderwijs ontvangen. Dat hij altijd, en dan staat er niet voor Petrus, nee, dat hij altijd voor ons bidt, die aan de rechterhand van de Vader is gezeten. Merkt op, dat wat Jezus begint in een mensenleven, dat hij dat behoedt en bewaart. Als u struikelt of valt, opdat gij nimmer meer zult struikelen, dat wil niet zeggen dat je nooit meer zal zondigen en dat het nooit meer in je leven een crisis kan geven in de worsteling, in de aanvechting, in bestrijdingen. Dat wil het helemaal niet zeggen. Maar struikelen wil zeggen struikelen, maar niet om te blijven liggen en niet om daar onder te gaan. Struikelen, jawel, jawel. Net eender als Jacob, hinkende door het leven, hinkende. Omdat, nou, u weet, u kent de geschiedenis, maar hij zal u behoeden en bewaren. O mijn vijandin, zo ik gevallen ben, maar verblijd u niet, want ik zal wederom opstaan. Daar zal hij voor zorgen. daar zal hij voor zorgen. Dat is overgave aan de leiding en de hulp en ondersteuning die Christus in het leven ook werkelijk betoont. Wij hebben een biddende, een dankende hoge priester aan de rechterhand van de Vader. U weet het, want hij heeft toch gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven, ik alleen, niemand anders, ik alleen. En Peter roept ze toe, zolang ik dan, nu nog in dit lichaam, dat gebroken lichaam, jawel, en dat ondergaande lichaam, zolang ik hier nog in ben, zal ik u met al het mogelijke wat ik in mij heb, en wat door de geest bevestigd zal worden, zal ik u vermanen, oproepen en met bewogenheid u aanspreken. Omdat ik weet, ik heb niet zo lang meer te leven. Mijn tabernakel, en tabernakel dat weet u wel, dat is iets anders dan de tempel. De tabernakel dat is een tent. Nou, neem dat maar letterlijk, dat Petrus zegt, deze tent waarin ik nu leven mag, die wordt gebroken. Die zal een keer scheuren. En wat is een tent? Wat is een tent? Geeft wel bepaalde, ja, bewaring, beschutting. Maar als er een storm komt, dan scheurt een tent aan alle kanten kapot. Nou, dat bedoelt Petrus. De tabernakel, die gescheurd zal worden. Maar zo dan onze aardse tabernakel gebroken wordt, zegt Paulus, zo weten we dat we een gebouw van God hebben. Een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat is de volheid toch van het evangelie, hetwelk de Heer Jezus ook gezegd, ik ga heen, tot het vaderhuis hierboven, met de vele woningen. En ik ga daarheen om uw plaats te bereiden. Opdat, zo wanneer ik uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. Opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Mijn lichaam wordt gebroken. Wat uit het stof is, zal tot het stof wederkeren. En dit kan spoediger zijn dan dat wij in gedachten hebben, maar Petrus die is het heel persoonlijk door de Heer Jezus Christus gezegd. Petrus, eertijds gordet jij jezelf. Je bedacht de dingen, soms ook dingen die helemaal niet van het koninkrijk der hemelen waren. Je bedenkt de dingen van de duivel, van de Satan, ga achter mij. Nee, Petrus, bedenk de dingen die van boven zijn. En dat heeft Petrus in zijn latere leven geleerd. En telkens weer kwam dat misschien bij hem terug. Hoe dat hij zo ver kon komen. Dat hij in dat diepe tijdsgewricht van de Heer Jezus Christus in zijn diepste lijden. Dat hij daar alles ontkende. En met vloeken en zweren. Jezus. Overgaf. En dat kunnen we ons niet indenken. En laat het maar zo zijn dat we het ons nooit kunnen indenken. Maar Petrus wist het des te beter. En daarom zo bewogen met die gemeente. En waar ook weer een deel van die gemeente weer teruggekeerd waren tot het heidendom. En teruggekeerd tot, nou ja, dat hebben we allemaal al gezegd. En hij wil ze ervoor bewaren. Hij wil ze ervoor behoeden. Zijn geestelijk testament wil hij nog één keer aan alle daar bekendmaken. Dat vaderhuis hierboven. Daar is de rijkdom. Daar wordt ook de erfenis bewaard. En degene die de erfenis eenmaal deelgenoot gemaakt zijn, die worden, zolang ze op aarde zijn, bewaard. De erfgenaam wordt bewaard voor de erfenis en de erfenis wordt bewaard voor de erfgenaam. Vaderhuis hierboven. En Petrus heeft alles op papier laten zetten. Of dat het een secretaris is geweest of dat hij zelf geschreven heeft. Nou ja, er zijn de uitleggers niet over eens. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Of dat het nou, of dat hij een secretaris bij hem heeft gehad, die alles opgeschreven heeft, dat hij gedicteerd heeft, of dat hij dat zelf eigenhandig opgeschreven heeft, dat maakt uiteindelijk geen verschil. Maar hij heeft daarmee, niet alleen de gemeente van toen, maar ook de gemeente van nu, heeft hij het woord van God bekendgemaakt en duidelijkheid gegeven. Maak dan uw roeping en uw verkiezing vast. Dat doende zult u nimmer meer struikelen. En als Peters dan een citaat in dat laatste aan ons doorgeeft, dan is dat hetzelfde woord als de uittocht van Israël uit Egypte. Hetzelfde woord gebruikt hij. Uittocht. Nou, zo noemt hij dus zijn sterven. Een uittocht. Uitgenomen worden uit alles wat in zijn leven zoveel tegenstand en strijd gegeven heeft van buiten en van binnen. En nu, zoals de apostel Paulus dat zegt, als ik mocht kiezen, dan wist ik wat ik verkiezen zou. Ik zou ontbonden willen worden, om voor altijd bij Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. En Petrus, hij is het, die het ook zegt. Uittocht. Van onder de macht van Farao, van onder het land van de duisternis, vanuit het land van de slavernij. En dan opgenomen te worden in Gods heerlijkheid. De gestalte van de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. En straks aan hem gelijkvormig te zijn. Gelijkvormig. Vaderhuis hierboven. Dat natuurlijk een beeldenis uit de Openbaring is. Parelen poorten en gouden straten. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Echt niet. Waar gaat het dan wel om? Dat ik dan hem gelijkvormig zal zijn. In zijn volkomenheid. In zijn rijkdom en heerlijkheid. En geen zonde er meer zal gevonden worden. Niets meer. Volkomen heilig. Volkomen rein, volkomen vervuld. God zal zijn alles en in allen. Daartoe geroepen. En als u dat ziet, roeping en verkiezing, dan is dat van voor de grondlegging der wereld door hem uitgedacht. Tot zover. We gaan hiervan zingen. Psalm 18 en daarvan het 9e vers. Psalm 18 vers 9. Ik kan met u door sterke bende dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Des Heere weg is gans volmaakt en recht. 9e vers uit Psalm 18.
Thank you.
we samen de Heer danken. Wie is een God als Gij? Heere, dat U uw enige lieve Zoon van uw hart gescheurd hebt en hem overgaf in deze verdorven wereld. Hij kwam als het licht in de duisternis. Hij kwam als het leven te midden van de dood. Hij kwam als de liefde te midden van alle vijandschap. En daarom mochten we ook inzetten vanavond al wat adem heeft, loven de Heere. En als we zo de getuigenis van Petrus, Heere, en zoveel meer dan alleen van Petrus, uitgesproken, en dat het ons bemoedigt, niet alleen omdat we het gehoord hebben, niet alleen omdat we ervan gezongen hebben, maar ook dat het heel persoonlijk ons leven gaat vervullen, meer en meer. En dat we het gaan verstaan, wat het betekent om roeping en verkiezing vast te maken. En dat u zo tot eer en glorie van uw grote en heilige naam ook hier een gemeente, nog wel in deze aarde, maar toch ook voorbereid en toebereid, dat we ook eenmaal opgenomen worden in uw heerlijkheid. Heere, daartoe is bij u alles, want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak mijn hart en zinnen strelen, dat zo de streling, als we uw woord openen, als we hier met elkaar over nadenken, dat die strelingen dan ook onze harten beroeren en trekken tot hem die het zegt. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Ga zo met ons, ook in deze tijd, ook in de voorbereidingen naar alles wat ook in de prediking, in het woord, naar ons toegebracht wordt, dat we adventstijd nog mogen meemaken en dan uiteindelijk het Christusfeest mogen gedenken, achteromziende het vlees geworden woord, maar vooruitziende waar het woord dat boven alles hoog verheven is, hij die alle machten heeft onderworpen en die alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde, zou hij geen macht hebben om ook mij en anderen in deze wereld te behoeden en te bewaren en te sparen. Heere, gedenk ons zo, u dankend, ook voor Jan van der Made, dat hij ons wilde begeleiden, ook vanavond, en dat de kosteres alles weer gereed heeft gezet. Heere, ga met ons en zegen ons rijkelijk. Neem weg alles wat niet was naar uw heilige wil. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wel thuis, gezegende dagen. En wat de Bijbelkring betreft, zal de Heer weer aan mijn leven tot in het nieuwe jaar.